Goedemiddag gemeente, ook gasten in ons midden. Hartelijk welkom in deze dienst, ook degenen die via de livestream verbonden zijn. Een aantal afkondigingen. Volgende week zondag 26 juli hoop ik zelf in de morgendienst voor te gaan en dominee A. de Boer uit Vierhouten in de middagdienst die om 4 uur begint. Volgende week is er ook gelegenheid om koffie te drinken na de ochtenddienst. Dinsdag 21 juli is er 's avonds om 8 uur gebedskring in de kerk. Voor genoemde data geldt zo de Heere willen wij leven zullen. Dan nogmaals een blijde afkondiging. Maandag 13 juli is bij Jaap en Sabina van Driel van de Hode Voetlaan 1 een zoon en broertje geboren, Nathan Willem. En zijn roepnaam is Nathan. Dan er zijn de collecten in deze dienst. De eerste is voor de diaconie. Speciale bestemming, diaconaal maatschappelijk werk hier in Scherpenzeel. Dan de tweede collecte is voor pastoraat en eredienst. De derde is voor de kerkvoogdij. En er is een deurcollecte die bestemd is voor de zending van de hersteltevormde kerk. Van harte bij u en jullie aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vanmiddag een leerdienst in vervolg op de vorige. Toen zijn wij begonnen met het derde gebod. Je zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken. We hebben het over de naam van de Heer gehad. En dan ook niet dat je die niet meer wilt vloeken en lasteren als je die naam kent. Maar er is nog een vervolg op in zondag 37 en dat gaat over het eedzweren. Misschien wel een thema wat niet zo leeft. Maar als je ermee bezig bent, is het toch wel heel waardevol om de dingen weer eens te zien en te horen. Nou, laten we de naam van de Heere prijzen met elkaar. En dat doen we samen vanuit Psalm 98. Want dat is het goede gebruik van de naam van God. Het derde vers: doe bij uw harp de psalmen horen. Uw juichstem geef de Heere dank. En het laatste regel: de ganse wereld geef hem eer. Derde vers van Psalm 98. vanavond belijden wij in gemeenschap met de wereldwijde kerk en de kerk van alle tijden het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We zingen daarna Psalm 24, vers 2 en 3. Wie klimt de berg des Heren op? Wie kan er bij God wonen? In Sion. En een van de dingen die daarbij staat is: en geen bedrog pleegt in zijn ede. Met de belofte: die zal door zere gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God van zijn heil, ontvangen, over godzalige en eedzweren gesproken. 2 en 3 van Psalm 24. Belijden wij met mond en hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene en christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Danken met Jaap en Sabina van Driel voor de geboorte van Nathan en ook voor het sparen van het leven van Sabine. Laten wij samen bidden. Heere, God van waarheid. U bent trouw. Trouw aan uw woord, aan uw beloften. Wat u zegt, doet u. Uw ja is ja en uw nee is nee. Heere, wij belijden u dat het bij ons anders ligt. Dat we met Paulus het Paulus gelijk moeten geven. Dat u waarachtig bent, maar alle mens leugenachtig. Dat wij ons ja-woord zo vaak breken. En daarom komen we ook vanuit die gebrokenheid tot u en bidden u, zie ons aan in Christus Jezus, in wie al uw beloften ja en amen zijn. Hij die zijn woord hield tot in de dood van het kruis. Hij die zei tegen u, Vader, ik kom om uw wil te doen. En u deed het. Al kostte het u alles, al was het tot uw schade. U hebt uw woord gehouden. En Heere, daarom danken we u dat we dat mogen weten en dat u ons ook uitnodigt om met onze zonde en schuld tot de Heer Jezus te komen en rust te vinden bij hem. Heere, wij danken u dat we hier mogen zijn, dat u uw gemeente weer samengeroepen hebt. En Heere, wij bidden om uw zegen onder uw woord. We zien een thema waar we zelf niet op zouden komen, maar waarin toch wel onderwijs nodig is. En Heere, wij bidden dat het tot lering is en ook tot troost. Als we zien dat u een God bent die zelf ook een eed zweert om ons te helpen op u te vertrouwen. Zo bidden we voor elkaar, Heere. We danken u voor Jabes Sabine, voor de geboorte van Nathan. Dat u de geboorte ook voorspoedig deed verlopen. U hebt Sabine gespaard en daar danken we u voor. Heere, wat is het leven kwetsbaar, ook op zulke momenten. Niet alleen van de moeder, maar ook van het kind. En staan we daar als vader ook bij te kijken. Vol verwondering en afhankelijkheid. We danken u, Heere, voor het leven dat u gaf in de moederschoot. En dat u 9 maanden lang Jasper geweven hebt met zorg en met liefde. En dat u hem gewild hebt in deze wereld, bedoeld hebt voor u. En geef dat Jaap en Sabine hem ook mogen opvoeden voor u. Wilt u ze daarbij helpen, Heere? Wilt u ze zo zegenen en Sabine ook de verloren krachten weer teruggeven en ook Jasper voorspoedig doen opgroeien? Heere, zo bidden we voor alle ouders in de gemeente die kinderen hebben op te voeden. Heere, wij bidden om uw kracht, om hulp en bijstand, ook als het pleegkinderen zijn. Geef dan wat nodig is, Heere. Zodat de opvoeding ook tot zegen zal zijn voor de kinderen. Ook als het loslaten soms heel lastig is, als kinderen ouder worden, wilt u ons daarbij helpen, Heere. Zodat de kinderen ook kunnen groeien naar zelfstandigheid. En zelf de keuzes kunnen maken met hun hart. Wij bidden dat u uw genade verheerlijkt, ook in alle kinderharten. Zo, Heere, bidden we voor diegenen onder ons die naar de kinderwens hebben uitgezien, maar het is niet gekomen. Ongewenst kinderloos. Heere, wij bidden om troost en om nabijheid en ook om dat we toch tot een zegen mogen zijn in deze wereld. Wilt u met ze zijn? Ook als we uitzien naar de kinderzegen en het niet komt tot hiertoe, wilt u wonderen doen, Heere, en nieuw leven zelf werken. Tot eer van uw heilige naam. Heere, zo willen we bidden voor degene onder ons die met lichamelijke beperkingen te maken hebben. Of met psychische beperkingen. We bidden voor hen om dat ze ook weten mogen dat ze gedragen worden door uw genade en kracht. En dat te midden van alle beperkingen u een God bent die alle nood en alle zorg kan vervullen. We bidden voor degenen die om hen heen staan, de mantelzorgers, die van betekenis zijn voor hen, voor goede vriendschappen, Heere, ook als we alleen door het leven gaan, wilt u een ieder zegenen daarin. En geef dat we zo ook naar elkaar mogen omzien, ook in de gemeente, naar de alleenstaande. Heere, wilt u ons daar ook oog en hart voor geven. Zo bidden we om uw zegen, Heere, ook in deze dienst. Het is een leerdienst en wil door het woord ons aanspreken en vormen dat het tot onderwijs zal zijn, tot eer van uw heilige naam. Wil in spreken en luisteren met de kracht van uw geest nabij zijn. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Gemeente, zoals u intussen wel een beetje gewend bent, een aantal schriftlezingen. Ik wil beginnen met nummer 30. Over het eetzweren. Nummer 30 vers 2. En daarna gaan we naar Psalm 24. Nummer 30 vers, laat maar zeggen vers 1 en 2. En Mozes sprak tot de hoofden der stammen van de kinderen Israël, zeggende: dit is de zaak die de Heere geboden heeft. Wanneer een man de Heere een gelofte zal beloofd of een eed zal gezworen hebben, zijn ziel, dat is zijn leven, met een verbintenis verbindend, zijn woord zal hij niet ontheiligen. Naar alles wat uit zijn mond gegaan is, zal hij doen. Een man, een man, een woord, een woord. Psalm 24. We hebben net samen dat gezongen. Dan wordt het als een kenmerk genoemd van degene die bij de Heere woont. Psalm 24. Het is een psalm van David. De aarde is des Heere, mitsgades haar volheid, de wereld en die daarin wonen. Want hij heeft ze gegrond op de zeeën en heeft ze gevestigd op de rivieren. Wie zal klimmen op de berg des Heeren? Wie zal staan in de plaats van zijn heiligheid, die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedrieglijk zweert? Die zal de zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht van degene die naar hem vragen, die zij uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der heerscharen, die is de koning der ere. Gaan we naar het Nieuwe Testament, waar Jezus zegt, je mag niet zweren. Matthäus 5. Vers 33 tot en met 37. Matthäus 5, vers 33 tot en met 37. Dat lijkt dan te strijden met nummer 30, vers 2, waar de opdracht wordt gegeven: als je zweert, houd dan woord. Dus dan mag het dus blijkbaar wel, en hier lijkt het niet te mogen. Matthäus 5 is 33. Woord van God. Wederom hebt gij gehoord dat van de ouden, de voorvaders, gezegd is: ge zult de eed niet breken, maar ge zult den Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweer ganselijk niet, noch bij de hemel, omdat er is de troon van God, noch bij de aarde, omdat ze is de voetbank van zijn voeten, nog bij Jeruzalem, omdat ze is de stad van de grote koning. Nog bij uw hoofd zult gezweren, omdat ge niet één haar wit of zwart kunt maken. Maar laat uw woord ja, ja, nee, nee zijn. Wat boven deze is, is uit den boze. En tot slot, een plek waar God zelf zweert. Hebreeën 6. Het is op meer plaatsen het geval. Ik zal daar ook de preek mee eindigen met dat gedeelte. Hebreeën 6. En we lezen vanaf vers 13 tot en met 17. Hebreeën 6, vers 13 tot en met 17. Dan lezen wij het woord van God. Want als God aan Abraham de belofte deed, Hebreeën 6 vers 13, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende, waarlijk, zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En alzo langmoedig, geduldig verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn. En de eed tot bevestiging is voor hen een einde van alle tegenspraak. Waarin God, willende de erfgenamen van de belofte overvloediger bewijzen, de over onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen is gekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God liegt, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Welke wij hebben als een anker der ziel, het welk vast, zeker en vast is en ingaat in het binnenste des voorhangsels. Waar de voorloper, dat is Jezus, voor ons is ingegaan naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Tot zover het woord van God. Nou, u ziet op verschillende manieren komt de eed terug in de Bijbel. Hè, dat een opdracht gegeven wordt om je eed te houden. Dat Jezus zegt, helemaal geen eed zweren. En dat in dit gedeelte wordt gezegd dat God zelf heeft gezworen. Al deze schriftgedeelten zullen terugkomen in de preek. We gaan nu de catechismus lezen. Zondag 37. Zondag 37... Vraag 101. Daar wordt gevraagd, maar mag men ook godzalig bij de naam van God een eed zweren? Antwoord is ja. Als de overheid het van haar onderdanen, of anders ook de nood het vordert. Om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot Gods eer en des naaste heil. Want zulk eedzweren is in het woord van God gegrond. En daarom ook door de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht, dat is op de juiste manier, gebruikt geweest. Vraag 102. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eedzweren? Antwoord is nee. Want een rechte eedzweren, dat is op de juiste manier een eedzweren, is God aanroepen, dat hij als die het alleen het hart kent, aan de waarheid getuigenis wil geven. En dat hij mij straft, indien ik vals zweer. En die eer behoort aan geen schepsel toe, alleen aan God. Tot zover deze twee vragen en antwoorden. Gemeente, thema de christelijke eed. Ten eerste de noodzaak ervan, ten tweede de grenzen ervan. En ten derde het doel ervan. Dus de christelijke eed, ten eerste de noodzaak ervan, ten tweede de grenzen ervan, namelijk als de overheid het vordert, hè, of de nood het vordert, dat is de grens, en het doel ervan tot Gods eer en tot heil van de naaste. We gaan eens met elkaar zingen. U krijgt nu gelegenheid om God en zijn koninkrijk met uw gaven te dienen. Hij zegende uw gaven. Wij zingen Psalm 139, het is een gebed dat God ons hart doorgrondt en kent. 139 het eerste vers en ook het laatste vers. 139 vers 1 en 14. Ja, je kunt zomaar ineens voor de vraag komen te staan. Ga je de belofte doen of ga je een eed afleggen? Laatst hadden wij zo'n situatie dat we getuigen mochten zijn toen onze oudste zoon bij de Nederlandse vlag de militaire eed moest afleggen. En binnenkort de jongste ook. En dan kun je kiezen uit of de belofte of de eed. En dat doet je toch wel wat. Dat op zo'n plek in het openbaar je kind dan zijn hand omhoog heft. 3 vingers naar binnen, 2 omhoog. Naar de hemel. En het zegt: ik zweer trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Even wat frisse lucht. Ja, dan is de vraag natuurlijk, als je dat ziet daar, veel kiezen voor de belofte. Ik denk ongeveer 30% dat voor de eed koos. Dat is toch eigenlijk een geloofsbelijdenis, hè? Op zo'n plek. Waarom zou je dat doen? Je zou ook toch kunnen volstaan met, ja, dat beloof ik, hè, zoals veel anderen dat doen. Dat zou zeker kunnen. Maar het eerste Bijbelse voorbeeld laat ons zien dat een eed nodig is. Genesis 14, vers 22. Hè? We komen daar Abraham tegen in gesprek met de koning van Sodom. En die koning die kijkt hem daar dankbaar aan. De strijd is afgerond, is gewonnen. En Abraham die heeft ervoor gezorgd dat ze gewonnen hebben. Die heeft vrijwillig heeft hij zich aangeboden om hen te helpen. En zo hebben ze de gevangen stadsbewoners weer kunnen bevrijden. En dan zegt Sodoms koning, ja, en dat meent hij echt. Hij zegt, joh, als ik nou mijn mensen maar heb, dan ben ik tevreden. Maar de buit die wij gewonnen hebben, en dan kijkt hij naar achter Abraham en dan zie je al die buit, vee en weet ik het allemaal wat. Die is voor jou. Die mag jij hebben. Nou, sympathiek, hè? Maar dan zegt Abraham, hij zegt, ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de Allerhoogste, de Eljon, denk aan vorige keer, die hemel en aarde bezit. De hand opgeheven, en of dat met 2 vingers is of niet, dat doet er even niet toe, maar de hand opgeheven naar de hemel. Zou ik, dan komt hij, van een draad af, of tot een schoenriem toe, ja, zou ik van alles wat van u is, iets neem. Opdat u niet zegt, ik heb Abraham rijk gemaakt. Met andere woorden, nee, ik hoef niets van de buit. Neem maar mee. Ik heb mijn hand opgeheven naar de hemel. Dat betekent, ik roep God tot getuige. Dit is een eed. Niets anders dan een eed. Waarom zou hij dat gedaan hebben, Abraham? Want er was niemand die erom vroeg. Gemeente, hij wist van tevoren dat hij het heel makkelijk kon beloven. Maar stel je voor dat je oog in oog staat met de buit en hij glinstert je toe. Ja, en je de verleiding niet kunt weerstaan. Dat kun je toch wel voorstellen dan? Hij kent zijn eigen hart, Abraham. En hij weet, het zou zomaar kunnen dat ik op dat moment, terwijl ik ja gezegd heb, nee doe. En dat wil ik voorkomen. En daarom roep ik God aan, tot getuige. U, Heere, bent getuige dat ik dit beloof. En u, dat is het tweede, u bent getuige. U mag mij oordelen als ik mij niet aan mijn woord houd. En de ernst van het laatste, wat is niet zomaar wat je zegt, die blijkt uit de halverwege afgebroken zin, die altijd bij eedswering hoort in de Bijbel. Halverwege afgebroken, alsof die niet af is. Als ik tot een draad of tot een schoenriem toe, ja, van alles wat van u iets neem. Ja, wat dan? Ja, dan stopt het. Wat mag God dan doen, Abraham? pak die zin maar af. Hij zegt, nee, ja, daar schrik ik dus voor terug. Daar schrik ik voor terug. Hij gelooft vast en zeker dat God zo'n eed serieus neemt. En Gods oordeel kan, als je je eed breekt, niet dan, wat zegt David, niet dan vreselijk wezen. En uit eerbied houd je dan je adem in. En hij weet, ik ben ertoe in staat, en dat zijn we allemaal, hè? Als de buit je toelacht en toeglanst, dat ik voor mezelf kies in plaats van voor God. Meer een liefhebber, weet u nog vorige week, meer een liefhebber van genot dan van God ben. En wat is daarvan het gevolg? Dat Gods naam naar beneden wordt gehaald. Dat andere mensen zeggen, hé, de koning van Sodom heeft hem rijk gemaakt. God had het beloofd, moet je eens kijken, dat doet de koning van Sodom. Gods eer is ermee gemoeid. Vandaar die eed. Helaas is dat nodig, gemeente, op sommige momenten dat wij een eed zweren. Waarom? Het is een bescherming tegen onszelf. Bescherming tegen onszelf. Want sinds de zondeval is ons ja helaas vaak geen ja meer. En ons nee ook geen nee. Kiezen we, als we gevaar lopen, soms voor ons eigen hachje, ons eigen voordeel. En zijn bereid om gerust de waarheid geweld aan te doen. Hè? Je ziet het direct al in het paradijs na de zondeval, dat God naar Adam toe komt en dat Adam zegt nee, of dat die vrouw zegt, naar Eva, de slang. En als God naar Adam gaat, dan zegt Adam, die vrouw die u mij gegeven hebt. Dus je ziet, we zijn geneigd om oneerlijk te zijn, hè, om de schuld van ons af te schuiven en de andere kant op te kijken. Niet eerlijk. Of we verzwijgen de waarheid, omdat we bang zijn voor de gevolgen. Of we verdraaien de waarheid, hè, dat die net een beetje in ons voordeel past. We beloven iets en als het ons schade oplevert, dan kunnen we zomaar ons ja-woord breken. Zo'n hart hebben wij allemaal, hoor maar, Jeremia, arglistig is ons hart. Meer dan enig ding. Of Nieuw Testament, Paulus, Romeinen 1. Die zegt, God is waarachtig. Maar alle mens, wie dan ook, leugenachtig. Romeinen 3 vers 4. Dus daarom is de eed, helaas gemeente, noodzakelijk. En dat is tot, dat is het, ja, ook een gevolg ervan, tot verootmoediging, tot vernedering van ons. Het zet ons echt op onze plek. Dat ik zo in elkaar zit, dat ik leugenachtig ben. En het is tot Gods eer dat je zegt, ik ben leugenachtig, maar God is wel betrouwbaar. God is waarachtig. Die eed is er dus tot verootmoediging en tot eer van God, maar ook om de waarheid te beschermen. We belijden de naam van God, die ene naam, weet u nog, de vorige keer, zondag 36, ik ben. En hij is erbij. Dat belijd ik op deze plaats, of dat nou bij een vlag is of op een andere plek. Hier belijd ik, God is er nu bij en hoort mijn ja-woord. En hij weet, hij is er altijd bij. Hij weet ook als er niemand bij is, of ik dan mijn woord houd, gestand doe. God is alomtegenwoordig. En God is ook niet onpartijdig, die zegt, joh, bij jou knijp ik een oogje dicht. Stel je voor dat God zo was. Dan was God zeer onbetrouwbaar. Dan wist je niet wat je aan hem had. Maar zo is God niet. God is niet onpartijdig. God is rechtvaardig. Dus als ik mijn ja-woord breek, zal God ook reageren. Hoe dan ook. Vroeg of laat. God is zo betrouwbaar. Dus eigenlijk de enige op wie je aan kunt. En daarom haal je hem erbij. Als hij die ontrouw trouwens door de vingers zou zien, dan zou hij tegen zijn eigen karakter ingaan. Dat doet God niet. En je kunt zo'n eed vergeten. Kan. En dat gebeurt ook, hè. Dat je even vergeten bent, dat je daar ooit, om bij het voorbeeld te blijven, dat je ooit daar bij die vlag gestaan hebt. En dat je tijdens je werk gewoon niet aan die eed denkt en dan iets doet wat tegen die eed ingaat. Maar eerlijk gezegd, God vergeet deze eed niet. Nooit. Dat doet hij niet met zijn eigen eed, waar we aan het eind van de preek bij stilstaan. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Maar wij wel. Daarom zegt God tegen Mozes in nummer 30, vers 2, hebben we het samen gelezen. Wanneer een man de Heere iets belooft te zullen doen, of onder ede de verplichting op zich neemt om zich van iets te onthouden, mag hij zijn woord niet breken. Aan alles wat hij met zoveel woorden zegt, moet hij zich houden. Dat zijn ook woorden van God. Maar, ja, dan snap je eigenlijk niet dat Jezus in de bergrede zegt, je mag in het geheel niet zweren. Want dat hebben we samen gelezen. Niet bij de hemel en niet bij de aarde, niet bij je hoofd en niet bij de tempel. Bij niets mag je zweren. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Hoe zit dat dan precies? En alles wat daar bovenuit gaat is uit wie? Uit de boze. Nou, dan weet u wel wie dat is. De leugenaar van de beginnen, de Satan. Hoe zit dat dan precies? Mag je dan toch niet zweren? Misschien het Nieuwe Testament dan niet. Nou, dan zou God tegen zijn eigen openbaring ingaan in het Oude Testament. In de Bijbel wordt door heel God vrezende mensen gezworen. Denk aan Abraham, zojuist. Maar waarom zegt Jezus dit dan? Nou, gemeente, in de tijd van de Heer Jezus, het publiek dat hij voor zich heeft, werd er ontzettend veel gelogen. Heel veel gelogen. En mensen zeiden dan, om dan, ja, als je heel veel liegt, dan moet je je woorden kracht bijzetten. Hè? Als mensen weten dat je niet te vertrouwen bent, wat doe je dan? Ja, nou, bijvoorbeeld een eed. Zeg je, ja, ik zweer het. Bij wie? Ja, natuurlijk niet bij God, hè? Want dat zou zondiger zijn tegen een derde gebod. Dan doe ik het maar bij iets anders. Bij de tempel of bij de zon, of maak me niet uit waarbij. Maar dan weten de mensen in ieder geval dat ze op me aankunnen. Daarom zeiden ze constant overal bij, ik zweer het. En dat is dat je dat soms van bepaalde bevolkingsgroepen in Nederland ook hoort. Mensen willen geloofwaardig overkomen. Jezus zegt, als je nou gewoon niet meer ligt, dat lijkt me beter. Gewoon niet meer liegen. Laat in je dagelijkse leven gewoon je ja, ja zijn en je nee, nee. Hè? Dan hoef je ook niet te zweren. Je lost het probleem op met een nieuw probleem. Laat je ja, ja zijn. En je nee, nee. Wees zo eerlijk dat mensen je gewoon op je woord kunnen geloven. Zweer in het geheel niet. Snap u het? Dat gaat dus over die situatie. Niet zo. En daarom zegt de catechismus ook met heel veel vrijmoedigheid, je mag godzalig een eed zweren. Als de overheid het vordert, vraagt van je. En als de nood het vraagt. Maar Jezus heeft zelf de eed ontzettend hoog staan. Bijvoorbeeld in Matteüs 26, dat hebben we dan niet gelezen. Vers 63. Daar wordt hij verhoord door het Sanhedrin. Heel bekende geschiedenis. En dan hebben die getuigen, die hebben hun woordje gedaan. En Jezus geeft geen antwoord. Hij zwijgt de hele tijd. En dan raakt die hoge priester een beetje in paniek en dan zegt hij, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Dus hij zweert. En dat neemt Jezus heel ernstig. Als hij nu had gezwegen, had hij ervoor gezorgd dat de ander gezondigd had. En dan gaat zijn mond open. En dan zegt hij, u hebt het gezegd. Ziet u hoe serieus Jezus de eed neemt? Die is heilig voor hem. Het raakt de naam van God. Als wij terugbladeren, bijvoorbeeld in de profeten, dan zien we dat een van de kenmerken van iemand die tot geloof en bekering komt, is dat hij niet bij iets anders of iemand anders zweert, maar alleen nog bij de naam van God. Jesaja 19 vers 18 wordt een toekomstbeeld geschetst dat de Assyriërs en de Egyptenaars tot geloof zullen komen. Ze worden geroepen en samengevoegd met Israël. En dan staat er, ze zullen de taal spreken van Kanaan. En bij de naam van de Heere zweren. Dat wordt als een belofte gezien. Juist omdat ze bij die naam zweren. Zweren zij de afgoden af. Ziet u? Dat is geloofsbelijdenis. Dat je alleen in God gelooft. In de Heere. Eigenlijk blijkt daaruit dat ze God aanbidden. Uit die eed. Mag je godzalig een eed zweren? Ja, zeker. Dat is aanbidding van God. In de openbare ruimte. Want misschien is u het wel opgevallen dat in de kerk wordt nooit een eed gezworen. Ik heb erover na zitten denken, ik heb het ook nergens gelezen. Ik weet het niet, maar ik zat hetzelfde te bedenken. In de kerk zweren we niet. Dat doen we alleen buiten. In de publieke ruimte. We beloven wel heel veel hier. Bijvoorbeeld bij de doop. Geven ons ja-woord. Bij het belijdenis doen geven we ook ons ja-woord. Bij een huwelijk geef je je ja-woord, hè? Bij de bevestiging in het ambt ook. Op die plek erkennen wij hier in de gemeente, als het goed is, iedereen dat God de Allerhoogste is. Dat hij de Alwetende is. Dat hij de rechter is over allen. En in dat besef spreken we hier in de aanwezigheid van God. God is hier, ons ja-woord uit. Dus we hoeven niet te zeggen, we halen nu God erbij. God is er al. Vandaar dat een eed hier niet nodig is. En als het goed is, doet iedere christen wat Jezus gebiedt, toch? Die zal doen wat ik gebied. Je ja zei ja en je nee zei nee. Wees eerlijk. Doe wat je zegt. En daarbij zeggen we ook nog, als je een ja-woord geeft, gevraagd wordt, wat is daarop uw antwoord voor God? God is hier, vanmiddag ook, voor God en voor zijn gemeente. Wat is dat dan, hè? Nou, de gemeente is als het lichaam van Christus een volgeling van de waarheid. En wat doet als goed is de gemeente, als je je ja-woord hebt uitgesproken en ze ziet dat je je ja-woord niet houdt, dan komt ze naar je toe. En dan spreekt ze daarop aan. Probeert ze weer op het rechte pad te krijgen. En als je die wilt luisteren, komt de kerkraad in actie om misschien wel tuchtmaatregelen toe te voegen. Of toe te passen. Om je tot bekering te brengen. Dus de gemeente van Christus is er als een beschermende gemeenschap om het ja-woord heen. Daar zijn we met elkaar ook voor elkaar verantwoordelijk voor. Daarom vind ik het ook wel mooi dat in sommige kerken ook de gemeente een ja-woord moet geven bij de doop bijvoorbeeld. Van een kind van de gemeente. Ik vind het eigenlijk heel terecht. Je doet het met elkaar. Ziet u wat het verschil tussen de wereld en de kerk? Voelt u? God is hier en de gemeente is hier als een beschermende gemeenschap om het ja-woord heen. Volgeling van Jezus Christus, je ja zei ja en je nee zei nee. Maar dat betekent ook dat het een ja-woord, iets wat je belooft hier, of dat nou bij de doop van je kind is of waar dan ook, maar dat dat net zo serieus wordt genomen door God als een eed buiten de kerk. Het is precies hetzelfde. Van hetzelfde gewicht. En als je je ja-woord bij je belijdenis hebt gegeven, bij uw belijdenis, ik weet niet hoe lang dat geleden is voor u en voor jou. Soms is het goed om ook even die vragen waar je antwoord op hebt gegeven, om nog eens even door te lezen. Waar heb ik nou precies ja op gezegd? Moet u eens doen. Of bij de doop van je kind. Weet u nog precies wat u beloofd hebt? Of niet? En mag ik dat eens vragen? En ik stelde zelf ook de vraag ook aan mezelf. Hè? Ik ga gewoon naast u zitten natuurlijk. Maar hoe staat het met dat ja-woord? Is uw ja, is ons ja ook echt ja? Heb ik daar gevolg aan gegeven? Ben ik trouw geweest? Wilt u daar van de week eens over nadenken? Over je belijdenis, als je kind gedoopt hebt. Ben ik trouw geweest? Wat moeten we dan allemaal zeggen? Heere. Want als u daarbij was, u bent er nu ook bij. Uw naam is ik ben. Wat ben ik dan tekortgeschoten, toch? Dat is eerlijk, hè? Tekortgeschoten. Wat moet je dan doen? Denk ook bijvoorbeeld als je huwelijk, hè? Als je huwelijk werd ingezegend, hier. Ben ik een man voor mijn vrouw geweest, zoals Christus dat voor zijn gemeente is? Ben ik een vrouw geweest voor mijn man, zoals de godzalige vrouw in de Bijbel dat deden? God houdt mij aan mijn ja-woord. Wat ben ik daarin tekortgeschoten? En ja, je kunt het niet overdoen, hè? Soms zou je het willen. Heb je dat nooit? Dat bij je kinderen dat je denkt, oh, als ik het anders zou doen. De oudste is altijd de klos, hè? Dat is gewoon zo. Ben je altijd strenger dan voor de jongeren. En je zou de oudste weer op willen voeden zoals je bij de jongeren hebt gedaan. Met iets meer geduld en zachtmoedigheid. Tenminste, ik wel. Maar je kunt het niet overdoen. Wat moet je daar dan mee? Gemeente, er is maar één weg. En dat is met dat beschadigde, gebroken ja-woord voor God komen. En zeggen, Heere, dit is het resultaat. In het licht bij Hem. En waar wijst het evangelie ons dan op? Op de enige die zijn ja-woord gehouden heeft. En dat is onze Heer Jezus Christus. Echt? Ja. Hij kwam naar de aarde en zei vooraf tegen zijn vader. Vader, ik kom om uw wil te doen. Ik ga. Ik zal mijn leven voor u geven. Ik zal ze terugbrengen in uw gemeenschap. Weet je wat dat kost? Dat weet ik. Maar ik zal gaan. Toen kwam die beker voorbij in Gethsemane. En toen zag hij het echt in de ogen. Het oordeel en de toorn van God. En toen vroeg hij het, kruipend over de grond. Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Langs het randje, hè? Langs het randje. Van je houden aan je ja. Maar niet mijn wil, gelukkig. Maar uw wil geschieden. En hij ging. Toen kreeg hij rust over zich. En hij kwam aan het kruis. Hij bleef zijn ja-woord trouw tot het einde. Waarom? Voor u, voor jou en voor mij. Niet om het goed te praten. Maar kom ermee in het licht bij God. En beleid het. Eventueel aan je kinderen. Hè? Soms ook goed om te doen. Aan je kinderen dat je zegt van ja. Joh, ik heb daar gestaan. Maar ik had het eigenlijk heel anders moeten doen. Weet u dat u uw kinderen daarmee wint. Als je soms echt. Ja, wat zal ik zeggen. Brokken gemaakt hebt. Ja. Eerlijk zeggen. En dan ook bij God komen. En weet u, dan mag ik het u ook zeggen. Hè, die zijn zonde beleidt en laat. Die zal barmhartigheid geschieden. Laat dan vanaf nu, in alle gebrek, maar je ja vanaf nu ja zijn. Je mag altijd opnieuw beginnen bij God. Daar waar je gebleven bent. En God, dat vind ik zo mooi aan het huwelijksformulier. Hè? God wil altijd zijn hulp en bijstand verlenen, ook als je het allerminst verwacht. Je hoeft het niet alleen te doen. Dat is met een eed ook zo, hè? Zo waarlijk helpen mijn God almachtig. Je roept om de hulp van God, omdat je weet, ik ben er niet toe in staat om het te volbrengen. Maar in de kerk belooft God zijn hulp en zijn bijstand, ook als je het allerminst verwacht. Moeilijke tijden. En als het helemaal gebroken is, ach, wat een gebrokenheid, hè, daarin. Het is nog niet de nieuwe aarde, dat is wel duidelijk. Want daar gebeurt dat niet meer. Maar als je bij de Heer Jezus aan de voet van het kruis ligt. En je zonde beleidt en van Gods genade mag leven. Dan mag je ook weten, Heere. U hebt ook mijn zonde weggenomen. Mag je in de vrijheid staan, ook al is alles gebroken. Ja, het is niet meer te lijmen en te helen. Ik weet het. Maar je moet wel verder. Dat kan met de genade van God. Ja, dat is de kerk. Gaan we nu naar buiten de kerk. In de wereld hier buiten beleidt lang niet iedereen God, zoals hier in de gemeente. Daarom wordt in het burgerlijke leven, wordt in openbare functies gevraagd om je persoonlijke geloof in God te belijden. God de Allerhoogste. Ik sta onder zijn alwetendheid. Als hij is getuige. Maar ook onder zijn almacht. En dat doe je dan niet om een eed af te leggen. Om te zeggen tegen de overheid. U kunt mij niet vertrouwen. Want ik zweer het. Nee, dat niet. Maar met Gods hulp zal mijn ja, ja zijn. Ik vertrouw. Mijn ja wordt niet aan mezelf toe. Maar wel aan mijn God. En het zou kunnen dat ik onbetrouwbaar ben. Daar ben ik niet te goed voor. Maar God niet. God is getrouw. En hij houdt mij aan mijn woord. Ik geloof dat hij het ook doet. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ook al zal het moeilijk worden. En schade opleveren. Dan ook. Psalm 15 zegt dat de rechtvaardige zijn eed houdt, ook als hij tot zijn schade gezworen heeft. Straks heb ik er nog een voorbeeld van Jefta. Gods eer, gemeente, dat is een christen. Hè? Gods eer en glorie is hoger dan mijn welvaart. En dan, dat het met mij goed gaat. Het eedzweren is in Gods woord gegrond. En zo ook door de heiligen in Oude en Nieuw Testament gebruikt worden. Die overheid, wanneer doen ze dat? En waarom daar? Hè? Waarom niet in het onderwijs of op andere plekken? Nou, op heel veel andere plekken ook. Maar in ieder geval in openbare functies. De koning, koning Willem-Alexander, heeft de eed gezworen. Houdt u daar rekening mee dat de koning het geloof belijdt op dat moment? Hoe rijk dat is? Wat dacht u van ministers, staatssecretarissen, Tweede Kamerleden, Eerste Kamerleden, burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden, provinciale staten, leden van de waterschapsbesturen? Allemaal moeten ze of een belofte of de eed afleggen. Maar ook bijvoorbeeld bij de rechtbank. Hè? Wat denkt u van rechters, officieren van justitie, de griffiers? Wat denkt u van notarissen, van advocaten? Ik dacht bij de politie ook. Toch? En defensie? Vaak wordt er een beroepseed gevraagd. Hè? Volgens mij ook wel bij beroep in de zorg, dacht ik ook. Sommige plekken. En ik hoorde ook van bankmedewerkers. Ziet u hoeveel dat gebeurt in de maatschappij? Blijkbaar is dit nodig. Maar waarom bij die ambten en beroepen? Ja, omdat dat werk heeft heel veel impact op de mensen voor wie je zorg hebt. Denk aan een rechter, stel ervoor dat hij niet eerlijk is. En dat hij zegt van, oké, jij wil mij bijvoorbeeld een ton aanbieden, dan zal ik jouw strafeis verlagen, ja? Dat zou verschrikkelijk onveilig zijn, toch? Want wie geen geld heeft, die krijgt dan de volle map van de straf. Dan wordt het echt heel willekeurig en onbetrouwbaar. Dus zo'n eed is ook een bescherming voor de mensen zelf. En wat dacht u van een arts die beslist over leven en dood soms? Ja, je moet er wel op aankunnen dat die arts, dat die erop uit is om je leven te beschermen en je gezondheid te verbeteren. Daarom begrijp je ook niet dat een abortus van 20 tot 22 weken zonder reden toegestaan moet gaan worden in een bepaald ziekenhuis. Dat is het voorstel. Dat past totaal niet bij de beroepseed of belofte van een arts. Dat strijdt daar gewoon tegen. Onbegrijpelijk. Of wat dacht u van de bankmedewerker? Als je niet eerlijk met het geld omgaat van een ander, want het is van een ander, dan is die eed echt een bescherming voor de ander en ook van jezelf. Dat is als de overheid het vordert, maar je kunt ook als de nood het vordert. Hè? Dat doe je als de waarheid in het spel is, als op het spel staat. Als je de waarheid echt op tafel moet komen. Stel je voor dat je de enige getuige bent van een ongeluk. Het is een dodelijk ongeval. En je bent de enige. Er wordt vaak ook een eed gevraagd of een belofte. Dat je de waarheid zegt. En volgens mij nu de laatste tijd heel actueel de parlementaire enquête naar de coronacrisis. Hè? Dat zult u ook wel een beetje gevolgd hebben, denk ik. Het is een zegen dat onze democratie zo'n instrument kent om de overheid te bevragen op de keuzes die ze toen hebben gemaakt. echt een zegen. Een stukje controle over de macht. En die maatregelen die waren niet bedoeld toen de tijd. Hè? Je hoorde nogal wat christenen dat zeggen en nog steeds. Waren niet bedoeld door de overheid om de kerk monddood te maken en de verkondiging van het evangelie te verhinderen. Dat was beslist niet het motief van de overheid. Dat, ik vind als je dat zegt, vind ik pure laster. Laster van de overheid. Ik vind het een christen onwaardig. Ik zie het nog steeds voorbij komen. Het was bedoeld echt om de volksgezondheid te beschermen. En het was ook tijdelijk bedoeld. Wees daarom heel voorzichtig, gemeente, mag ik u dat zeggen, in het oordelen over mensen als bij de overheid die onder zo'n zware verantwoordelijkheid hun werk moeten doen. Heel makkelijk om vanaf de zijlijn kritiek te geven. Maar de vraag is, wat zou je zelf hebben gedaan als je in hun schoenen had gestaan in zo'n crisistijd? Besturen onder hoogspanning, bedreigingen, het is ontzettend zwaar. Het viel me trouwens op dat Grapperhaus, die ook ondervraagd is en toen minister was, dat hij emotioneel werd toen hij het over de eenzaamheid had die door de coronamaatregelen werden veroorzaakt. Die man werd emotioneel, dat was niet gespeeld, dat geloof ik niet. Dat raakt hem nog steeds. Maar er wist op dat moment geen betere maatregel. Dan komt laster wel heel hard binnen. Dat gelooft u met mij. Dat drukt op zo iemand. Ik denk tot de dag van vandaag. Je kunt veel beter voor die mensen bidden. Ik zou zeggen, doe dat dan maar. Bid voor ze. Voor de overheid. En bedenk als je de overheid beoordeelt. Hè? Zeker online. Hè? Social media. En wat je daar allemaal voor comments zet. Wat Paulus in Romeinen 13 schrijft. Ieder die zich tegen de macht van God stelt, de macht van de overheid stelt, die weerstaat, let op, de instelling van God. U zult over uzelf een oordeel halen. Dus het is niet, het is geen kleinigheid als je dat doet. Ja, u zegt, maar ook bij een overheid die dan niks van God wil weten, over wat voor overheid denkt u dat Paulus het heeft hier in de Romeinenbrief? Denk aan keizer Nero, hè? Dat waren geen godvrezende keizers, dat kan ik u wel vertellen. Dat waren tirannen op sommige momenten. Buitengewoon goddeloos. En dan nog zegt hij dit. Laat waarheidsvinding van onderzoeken, ik zou zeggen, ga dat niet online spuien. Laat dat maar aan zo'n parlementaire enquête over. Aan de instrumenten die de democratie zelf aanlevert. Zodat we kunnen leren voor een volgende crisis, want dat is de bedoeling. En dan wordt er op zo'n moment wordt er een eed gevraagd of een belofte. En dan wordt er gezegd, je moet de hele waarheid vertellen. Nee, je moet de waarheid vertellen, dat is het eerste, de waarheid. Je moet de gehele waarheid vertellen, dus alles wat je weet wat waar is, moet je vertellen. En ook niets dan de waarheid. Dus de waarheid betekent, je mag geen leugens vertellen, geen onwaarheden. De gehele waarheid betekent, je mag geen relevante feiten die nodig zijn om het te beoordelen, mag je achterhouden. En niets dan de waarheid, je verzint niets en je vertelt alleen dat waarvan je zeker bent dat het waar is. Dus als je een beetje twijfelt, zou ik me kunnen voorstellen dat iemand als Grapperhaus zegt, ik ga over mijn eigen woorden. Omdat je er niet helemaal zeker van bent. En zoals minister De Jonge en Grapperhaus van toen, die hebben allebei ook de eed afgelegd. En Paulus zegt, of de Hebreeënbriefschrijver zegt, dat is het einde van alle tegenspraak. Dan moet je echt zwijgen en het aan God overlaten. Dat is de bedoeling van een eed. Respect. Respect. Ik vond het eerst wat lastig toen ik dat las van, ik ga over wat ik zeg en wat ik niet zeg. Ga ik zelf over. Terwijl je de eed hebt afgelegd. Hoe moet je dat dan beoordelen? Hè? Dat leidde ook tot een hele felle woordenwisseling, las ik. Waarbij de ondervragers erop wezen dat hij onder ede stond. En dat hij wel verplicht was een opening van zaken te geven. Over het gevoerde coronabeleid. En dat is ook zo. Al moet je 100% zeker weten dat wat je zegt. En als ze een naam vragen van iemand. Wie heeft dat geopperd, dat idee? En je weet het niet 100% zeker. Ja, dat je dan zegt, dan zeg ik het niet. Ik weet het niet zeker. Dus in die zin kan ik het me voorstellen. Zo'n hele actueel thema toch eigenlijk wel, hè, een eetzweer. Gemeente, wie het gewicht van een eed beseft, ik hoop dat u dat nu al doorhebt, voor het aangezicht van God, hè, dat God je altijd serieus neemt in wat je belooft. Zorg ervoor dat je niet lichtvaardig zweert. Je doet het echt niet zomaar. Gods naam is ermee gemoeid. En het heil van de naaste. En ook je eigen heil. Ik denk aan Jefta. Richter 11, u kent het verhaal wel denk ik. Van Jefta die de Ammonieten aanviel. En voordat hij ging, deed hij een gelofte. Die klinkt als een eedformule. Hij zei, even met eigen woorden. Hij beloofde de Heere, als u de Ammonieten aan mij uitlevert. En ik behoud de terugkeer. Dan zal ik de eerste die me vanuit het huis tegemoet komt, voor u offeren. Die zal ik u als een offer opdragen. En toen ging hij, strijd in. En wat gebeurt? Hij wint. En keert terug naar huis. En wie komt hem, zul je net zien. Ik denk dat hij door de grond gegaan is. Zijn enige dochter komt hem tegemoet uit huis. Springend en dansend en muziekmakend en helemaal blij. En hij zakt door de grond. En het gebeurde toen hij haar zag. Dat hij zijn kleren scheurde en dat hij zei, ach mijn kind, dat je me deze slag moet toebrengen. Dat juist jij het bent, die me in het ongeluk stort. Ik heb de Heere gelofte gedaan en daar kan ik niet op terugkomen. Dit is wel echt iets, een godvrezend man, hè, die niet van zijn eed af wil. Zo zwaar weegt het voor hem. En zijn dochter ook. Hè? Het lijkt wel Abraham en Isaac. Als Isaac geofferd moet worden. Die gewilligheid. Die overgave. Moet eens luisteren. Dat meisje dat zegt dit. Ze zegt. U hebt de Heere een gelofte gedaan vader. Nu hij u gewroken heeft op uw vijanden. De Ammonieten. Moet u met mij doen zoals u hebt beloofd. Zegt zij. Hè? Godsvrezen. Bij allebei. Tot hun schade. En hij doet het. Maar wel op een andere manier als dat je in eerste instantie denkt. Ze sterft niet. Maar ze blijft maagd. Eerst gaat ze haar maagdom bewenen, staat er. Met wat vriendinnen erbij. Ze huilen dat ze nooit een man zal krijgen. En ook nooit kinderen. Altijd maagd blijven. En daarmee wijdt Jefta zijn dochter toe aan God. Is dat heel zeker dat ze bleef leven? Ja, want elk jaar gingen de dochters van Israël op weg om samen met de dochter van Jefta te praten, 4 dagen per jaar. Dus ze bleef ook leven. Waarom is dit een offer? Omdat zij zijn enige dochter was en hij dus geen nageslacht meer zou hebben. Dat betekent dat zijn naam zou sterven. Dat is een offer. Zeker voor een Israëliet. Zijn familielijn stopt. Het was eigenlijk een manier van zweren dat je zegt, had je dat wel moeten doen, Jefta? Toch wel lichtvaardig eigenlijk. Maar daarna neemt hij hem heel zwaar en houdt hij zich eraan. Tot slot, gemeente. Op zich heb ik al veel voorbeelden genoemd. Ik wil nu naar God. Daar wilde ik mee afsluiten. Hebreeën 6. We hebben dat met elkaar ook gelezen. Hebreeën 6. Ik heb dat stuk ervoor niet gelezen met u. Dan werd het een beetje te veel. Maar wat is de situatie? Waarom gaat de schrijver eens komen met de eed die God gezworen heeft aan Abraham? Nou, de christenen die twijfelden eraan of God hun offers zou vergeten. Liefdeoffers. Ze gaven heel veel weg aan armen, voor de christenen die in Jeruzalem waren en die hongersnood leden. Arbeid van de liefde die ze gedaan hadden voor de heiligen. En weet u wat het opleefde? Alleen maar schade. Alleen maar schade. Hun goederen werden beroofd. Dan denk je, doe je iets goeds, doe je wat God vraagt en dit is het resultaat. Je raakt alles kwijt. En dan denk je, komt het ooit nog wel goed? Snapt u? God belooft dat het goed komt, maar komt het wel goed? En dan komt Paulus, of Paulus, ik weet niet of Paulus is, maar laat het even Paulus houden. Paulus met een voorbeeld. Hij zegt, zeker weten. Het komt goed. Volhouden. Denk eens aan Abraham. Hij kreeg een belofte van God, hè? Welke belofte? Jouw nageslacht. Hij had geen enkel kind. Jouw nageslacht zal zijn als de sterren van de hemel. En als het zand dat aan de oever van de zee is. Zo groot. Maar hij had geen kind. En hij was onvruchtbaar. En zijn vrouw Sarah kon ook geen kinderen krijgen. Hoe kon God dan die belofte waarmaken? Snap je dat het heel moeilijk was voor Abraham om te blijven geloven. En erop te blijven hopen. Die belofte van God. En weet u wat God toen deed? Hij zegt, Abraham, ik ga jou bemoedigen. En ik ga jou nog sterker laten weten dat ik mijn woord houd. Al zie je er nu totaal niks van. Ik zweer. Bij wie? Er is niemand hoger, hè? Dan doe ik het bij mezelf. Bij mijzelf. Was dat dan nodig? Voor God niet. God is betrouwbaar. Hij houdt altijd woord. Voor wie doet hij het dan? Voor Abraham. Om hem te bemoedigen. Zo is God. Hij wil ons troosten. En hij wil zorgen dat we een stabiel geloof krijgen. Dat we op hem blijven vertrouwen. Twee dingen. De belofte van God. Die is al 100% betrouwbaar. Maar dan ook nog de eed van God. God weet. Wij zijn zwak, hè? Jij, u, ik. Wij zijn zwak in het geloof. Maar ik zweer bij mijzelf. Ik houd me aan mijn woord. Al lijkt het erop dat er van de vervulling niks komt. Dat is wat je oog ziet. Maar wij werpen het anker uit in de storm van het leven. Buiten onszelf in God, in het binnenste heiligdom. En wie zit daar? Jezus Christus, de Zoon van God. De beloofde verlosser. God had hem beloofd in het Oude Testament. En kijk, daar zit hij. Het hele werk volbracht. En hij zit aan de rechterhand van God. Om voor ons te bidden, te allen tijden. Hij vergeet ons nooit. We zijn altijd in zijn hart. Als slingertjeschip op de golven van het leven. Het zal niet losraken. Want God is getrouw. We zullen aankomen. Gemeente, als je van Christus leeft en in het geloof mag leven. Zul je aankomen waar God je voor bedoeld heeft. En dat is dat je in zijn aanwezigheid zult zijn. Bij hem. Dat God alles is voor je. Maar ook in allen. Wie op de hoge God vertrouwt. Heeft nimmer op geen zand gebouwd. Zult u met mij. Moet het elke dag weer doen, hè? Toch? De toevlucht nemen tot die vaste grond van ons behoud. Rotsvast, de Heer Jezus Christus. Om daar je anker in te werpen, in die vaste grond. En dan weet je het. Al moeten we hier door veel verdrukkingen ingaan. Door veel verdrukkingen gaan. Wij zullen eenmaal ingaan in de vreugde van de Heer. God zweert om u en jou te vertroosten. Houd daaraan vast. Hij geeft dat we op deze manier in het leven mogen staan. Zoals de vorige keer. Dat ons leven in woord en daad aanbidding is van God. En als de overheid het vraagt en de nood het vordert. Wij zijn naam zullen belijden. Niet door het te beloven, maar door de eed te zweren. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. En als het dan moeilijk wordt om je woord te houden. Dat kan. Je kunt een heel moeilijk huwelijk krijgen. Dat kan. Ik zeg niet dat alles te helen en te bewaren is. Dat weten we ook wel, denk ik. Maar zoveel als mogelijk is. Door schade en door schande. Door storm en moeite heen en pijn. Toch ons ja-woord proberen te houden. Ziende op Jezus. Die de waarheid zelf is van het woord van God. Zijn ja is ja. En zijn nee is nee. Opdat hij ook daarin, in onze ja-woorden, verheerlijkt zal worden. En onze naaste er goed mee zal zijn. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Amen. Van die trouw van God, als hij een eed zweert, Psalm 89. Die zingt daar rijk van. Tweede en derde vers. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt. Dat is God. Met mijn gunsteling, dat is de Heer Jezus Christus, die steeds mijn oog bewaakt. En wat er verder volgt, mooi hè? Eerst de trouw van God en dan de lofzang van de gemeente aan deze God. 2 en 3 van Psalm 89. Zullen wij de Heere danken en bidden. Heere, er blijft altijd een reden tot lofprijzing van U. Vanmiddag onze ontrouw. Maar Uw trouw gaat daar bovenuit. Daar Uw geheiligd volk dat bestemd is voor U, van Uw trouw mag zingen. Dank Heere, dat we hier weer mochten zijn met elkaar. Dit onderwijs mochten krijgen. Laat het met ons meegaan. En geef dat we met woorden en daden laten zien dat we aanbidders zijn van die ene naam, de Ik Ben. Getrouw, waarheid, rechtvaardig. Dat we ons veilig weten bij U. Het anker mogen uitwerpen, te midden van alle gebrokenheid, van pijn, verdriet en van falen van onze kant. Binnen het voorhangsel tot bij Uw troon, tot in Uw troon, waar Uw Zoon gezeten is, om altijd voor ons te bidden. Zo trouw, o God. Dank dat U ons vasthoudt en niet loslaat. Dat U het gezegd heeft. Niemand zal U uit mijn hand rukken. Niemand kan U uit de hand van mijn Vader rukken. Zo trouw. Geef dat we zo de week die voor ons ligt mogen leven. En breng ons naar de volgende rustdag. Bewaar ons als we met vakantie gaan, Heere. Geef ons een goede tijd. Bescherm ons leven. Ook als we thuis blijven, niet meegaan of daar geen behoefte aan hebben. Wilt U ons dan ook nabij zijn en kracht en moed geven. Leg onze dank en aanbidding voor U neer. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Psalm 89. Het eerste vers zingt van dat vaste gebouw van de genadebewijzen van God. Zo min zal uw trouw ooit wankelen, nog bezwijken dat ons houvast in God vinden. 89 vers 1. Hier en ook thuis met ons verbonden. Bewaar het woord van de Heer onze God van deze dag. Ga heen in vrede. Draag met u mee de zegen van de Heere die we in zijn naam op u en op jullie leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen. Thank you.